12 uur, goedemorgen, het nieuws. Elk gezin in ons land betaalt per jaar tussen 100 en 150 euro aan verzekeringspremies. Die gaan naar de vergoeding van vermoedelijke fraudegevallen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Vooral bij bagage- en autoverzekeringen denken verzekeraars dat er vaak valse aangifte wordt gedaan. Bij 1 op de 4 carjackings of autodiefstallen bestaat er twijfel over fraude. Aanrijdingen zouden ook geregeld in scène worden gezet. Verzekeraars onderzoeken die gevallen en zetten zelfs privédetectives in, maar als er geen bewijzen zijn van de fraude, dan moet de verzekering betalen. Koninklijk bemiddelaar Van de Lanotte ontvangt vandaag 3 partijvoorzitters voor gesprekken in verband met de communautaire onderhandelingen. Door de kersttijd hadden de gesprekken een paar dagen stilgelegen, maar vanmiddag gaat Van de Lanotte dus opnieuw aan de slag. Eerst ziet hij Caroline Genet van SPA, daarna Bart De Wever van N-VA en vanavond Elio Di Rupo van de PS. Het gaat telkens om bilaterale gesprekken. Het is niet de bedoeling dat Van de Lanotte verschillende voorzitters samen aan tafel brengt. Normaal zal Van de Lanotte ook nog geen teksten voorleggen. Hij zou mondeling allerlei knelpunten willen uitklaren. Volgend weekend zet Van de Lanotte dan zijn communautaire nota op papier. En maandag legt hij die dan voor aan de 7 onderhandelende partijen. In Pakistan zijn 7 mensen omgekomen bij een Amerikaanse raketaanval. Vermoedelijk allemaal Taliban- en Al-Qaeda-strijders. De afgelopen dagen voeren de Amerikanen geregeld raketaanvallen met onbemande vliegtuigjes uit in Noord-Waziristan, dicht bij de grens met Afghanistan. En daarbij zouden in totaal al 25 mensen zijn gedood. In het gebied houden heel wat Taliban-leden zich schuil. Het weer, een zwaar bewolkte en grijze dag. Van het westen naar het oosten trekt er sneeuw en later aanvriezende regen voorbij met gevaar op ijzel. Maxima vandaag tussen -2 en +2. Dat was het nieuws.
Radio 1.
Look at there. From behind that hill, smoke and flame right up to the sky. And listen, do you hear what I hear?
Touché. Luc Janssen.
I wanna do bad things with you.
Ach, dat zal wel meevallen. In Touché wil ik vooral weten of het jaar mijn gast geraakt heeft en andersom. En of het pijn deed of juist prettig was. En morgen is dat Rudy Franks. Mevrouw Turtelboom komt donderdag. Het lijkt wel een personage uit een sprookje als ik het zo zeg. Mevrouw Turtelboom. En met Kamagurka viert Touché vrijdag oud jaar. Maar vandaag is mijn gast een topadvocaat. Dus ik voel me veilig of juist niet. Let's find out.
Things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you.
Het is een nummer waar je bang van wordt, daar hou ik van. Touring Mobilis waarschuwt voor een obstakel op de Antwerpse ring richting 2 naar Nederland, ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Daar ligt een ijzeren staaf op de 2 linkerrijstroken.
Touché.
Dat moet een hele grote ijzeren staaf zijn als hij op 2 rijstroken tegelijk ligt. Walter van Steenbrugge, goedemiddag.
Goedemiddag.
True Blood, ik verklap het al aan jou. Jij kijkt er niet naar, hè?
Nee, ik kende dat helemaal niet.
Nee. Je hebt geen tijd om televisie te kijken s'avonds?
Toch heel weinig. Als ik kijk, dan kijk ik liefst naar sportmagazines, naar voetbal, wielrennen en zo. Dus dat krijgt wel mijn voorkeur. Okay. Af en toe is het krimi ook, maar meestal sport.
Ja, toch krimis. Dus ja, gewoon naar je eigen vak kijken.
Krimis op zaterdagavond op Canvas, dacht ik. Hè.
Ja, dat zijn de betere, hè?
Ja.
De Zweedse krimis tegenwoordig, dat zijn de topreeksen, toch?
Ja, voor mij mag het Brits blijven.
Ja. En dat heeft dan met het Britse vlegma te maken.
Ja, inderdaad. Mooie beelden ook. Leuke conversaties. Ja. Kan ik wel smaken.
Ik noem jou bij het begin een topadvocaat. Mijn tweede vraag is, zou je mij ooit willen verdedigen als ik dat vroeg?
Absoluut.
Hangt er niet vanaf wat ik dan gedaan heb, of misdaan heb dan?
Maar het eerste wat ik zou doen is goed naar je luisteren. En zien wat je precies gedaan hebt, wat de achtergrond is. En dus ik zou het zeker en vast niet uitsluiten om je verdediging waar te nemen. Ook al zie je er een beetje gevaarlijk uit.
Ja. Bijvoorbeeld, ik heb de parachute van de Krem gesaboteerd. Of erger nog, het hele jaar niets gedaan, zoals de meeste politici. Dat kan je toch niet verdedigen?
Absoluut wel, ja. Dan zijn er denk ik ook wel verzachte omstandigheden. Dus ik zou die trachten uit te zoeken voor u.
Ja, Walter Klein, ben je duur?
Van, ik denk van niet. Ik denk in vergelijking met veel andere kantoren dat wij zijn ook, we hebben een heel bescheiden kantoor, klein kantoor in Merelbeke. Dus ik denk dat als je ons tarieven vergelijkt met die van Brusselse kantoren, dat wij daar wel een echt stuk onder liggen.
Ja.
En als je het dan zou vergelijken met wat in Europa gangbaar is, in de buurlanden, dan zijn we echt kleine jongens.
Mm-hmm. Volgens mij ben je onbetaalbaar, luister maar.
Radio 1.
Touché. Zij leefden eigenlijk onder een permanente angst. Zij konden hun privéleven, nog hun professioneel leven echt goed verder uitbouwen. Dus voor hun is het een echt heel heugelijke dag.
Advocaat Walter van Steenbrugge over de verjaring van misdrijven. Het is gewoon schandalig.
Ik ben al eens vrijgesproken. Ik weet wat het is om vrijgesproken te worden.
Er is een artikel in ons wetboek van strafvordering dat zegt dat een onderzoek geheim is. Inbegrepen de advocaat.
Je advocaat is er ook bij. Walter Steenbrugge. Mag het een historische uitspraak noemen?
Dat is misschien veel gezegd, maar toch een zeer moedige.
Walter verklaart de strafvordering in hoofd van alle overige beklaagden vervallen door verjaring.
Walter van Steenbrugge.
Walter van Steenbrugge.
Walter van Steenbrugge.
Dat er ook door advocaten toch echt aan beïnvloeding wordt gedaan. Als je nu naar de huidige assisenzaken kijkt, van zodra dat er een camera in de gang maar komt, de advocaten zouden naartoe koersen eigenlijk.
Walter van Steenbrugge.
Walter van Steenbrugge.
We vinden dat de Belgische staat is tekortgeschoten. Mijn cliënt is een Belg. Die zat gedurende jaren zonder enige vorm van protest in Guantanamo.
We hebben lang moeten leven met de vragen. Nu moeten we verder leren leven met het antwoord dat we kregen.
Vandaag willen we het eens over advocaten hebben.
Daarom zouden we graag wat rust krijgen. Voor ons en voor onze advocaat.
Dat een advocaat tot geheimhouding verplicht is en maar met de pers mag communiceren wanneer dat er geen belangen van derden worden geschaad. Laat staan van de cliënt. Laat staan van de cliënt.
Als ik dit portretje van je hoor, dan denk ik, Walter van Steenbrugge was in 2010 druk. Klopt dat?
Het was vooral een boeiend jaar. Ik denk dat er heel wat zaken bij zaten die een echte uitdaging vormden voor mij en voor mijn medewerkers. Er waren die drie zaken die ook aan bod kwamen tijdens die quotes. Er was voor eerst die zaak van de man die in Guantanamo verbleef, Moussa Zemmouri. Het was eigenlijk verschrikkelijk wat die man heeft meegemaakt toen dat ik naar hem luisterde. Van, ik krijg daar nog...
We gaan daar straks allemaal uitgebreid nog over
hebben. Ja, inderdaad. Dus dat was een verschrikkelijke ervaring. Waarna we zeiden, ja, we kunnen dat niet zo laten, we gaan moeten opboksen. Het zal niet gemakkelijk zijn tegen grootmachten. Dan was er natuurlijk de 6 maand durende bijna soap eigenlijk rond alles wat met de kerk te maken had. Dat heeft heel veel inspanningen, heel veel tijd gekost. En daartussen kregen we ook nog de zaak van de wielrenner, van de pur sang sportman, die dan eigenlijk op een heel onterechte manier is bejegend geworden. Aanvankelijk door de mensen van Lausanne, door het TAS. En dan hebben we echt moeten een heel zware strijd voeren. Samen met meester Johnny Maaschalk om dan toch gerechtigheid te krijgen. Dus ja, dat waren zo'n beetje zaken die je niet alle dagen op je kantoor krijgt, die enorm inspanningen vergen. Voor de mensen ook van mijn team. Ik moet zeggen dat ik daar echt heel erg ook voor bedank voor alles wat die mensen gedaan hebben. En daardoor was het een boeiend jaar. Het was natuurlijk ook een stukje roofbouw.
Ja, precies. Al die opwinding heeft er ook voor gezorgd dat je, ik dacht in november opeens, je stem kwijt was.
Ja, ik hoor dat ook een stuk aan die quotes. Dat ik zeg, ja, was ik daar zo emotioneel bij betrokken. En dat vergt wel iets van het lichaam. In mijn geval was dat dan de stem. De stem viel uit.
En, ja, dat is wel het ergste voor een advocaat wat er kan gebeuren. Hè? Opeens niks meer kunnen zeggen.
Ja, dat was niet leuk. Ja. Wij moeten die vaak aanwenden tijdens zittingen. Ook wanneer we met de cliënten praten. Dus die stem is belangrijk. En dat was even schrikken. De dokter in kwestie zegde dat dat te maken had met pure vermoeidheid. En dat is, maar je vergeet dat natuurlijk snel door het zeer uitdagende, het boeiende van al die zaken.
Het zijn knobbeltjes op de stembanden of zoiets dan waarschijnlijk.
Ja, knobbeltjes en nog iets meer.
Ja. Voor we de grote thema's, Walter, aansnijden. Ik heb zelf een kleine enquête gehouden hier op de Radio 1-redactie. Onder de vrouwen van Radio 1. Met de vraag van, vind je Walter van Steenbrugge een mooie man? Ik namelijk wel. Maar ik tel niet mee, heb ik begrepen. Dus wat denk je dat ze gezegd hebben? Nou, ik ga je niet in verlegenheid brengen. Ik heb het aan 5 gevraagd. 3 die zeiden meteen ja. 1 een hele mooie man. 1 die zei, hij heeft karakter. 1 die zei, ja, er is iets met zijn haar, dus ook iets met die man, denk ik.
Ja, ik kan er niet zo heel veel over vertellen.
Nee.
Ik denk niet dat dat zo belangrijk is. Ook ik tracht vooral mezelf te zijn en niet te veel aandacht te besteden aan de persoon. Ik zeg dat vaak, het gaat over mijn cliënten, het gaat over de zaken. En het gaat zeker en vast niet over de advocaat. Al heb je soms in een aantal mediatieke zaken soms de indruk dat het wel over de advocaten gaat. Ik tracht dat echt bewust uit de weg te gaan.
Toch gaat het hier in Touché een beetje over jou, Walter.
Radio 1. Touché. Touché.
I'm
The Drums en Let's Go Surfing. Wat ons in 2010 allemaal bezighield was zonder twijfel de parachutemoord. Eerlijk gezegd ben ik dat woord en alles daar rond eigenlijk al een beetje kotsbeuk. Kan je dat voorstellen, Walter, dat we daar op een bepaald moment als luisteraars, kijkers genoeg van hebben?
Absoluut. Ik vond dat echt een, een bijna schoolvoorbeeld van hoe dat het eigenlijk niet mocht gebracht worden. Iedereen, iedere burger had zo wat zijn mening over die zaak, terwijl dat niemand behalve de procespartijen zelf kennis hadden over de echte elementen van het dossier. Er is op een bepaald ogenblik zelfs een poll georganiseerd, ik dacht door het Belang van Limburg, om lezers eigenlijk over te laten van vind je dat ze het gedaan heeft of niet, dat ze schuldig is of niet. Dat is echt waar. Het totaal degraderen van zo'n assisenzaak. Je zag dat ook met heel veel berichten in de media, dat men het als een soort van bokswedstrijd bracht tussen de advocaten. Ja, ik vind een assisenzaak en ook andere correctionele zaken, dan gaat het over de inhoud, over de daad, de materiële daad, over de dader, over het slachtoffer, maar niet over die randomstandigheden. En op den duur, iedere burger waant zich een stuk de rechter in de zaak. En dat mag niet. Er is dan een haatcampagne naar meester Vermassen gekomen. Er ging dan een protestmars georganiseerd worden. Ik vond dat echt er allemaal over. En het ging totaal niet meer over de zaak zelf. Er werden geen goede maatschappelijke accenten gelegd. En bij mij had dat zoiets van, dat is een soort van noppen 2. En daar ging het uiteindelijk ook veel meer over randomstandigheden dan over de inhoud van de zaak. En dat mag absoluut niet. Want dan krijg je natuurlijk bizarre uitspraken ook. Hè. Mm-hmm. Omdat die invloed zo groot dan ook wordt van buitenaf. En die zou er niet mogen zijn.
Ja, zullen we nog eens even recapituleren en luisteren van wat er weer allemaal aan de hand was?
Een van de ophefmakendste processen van het jaar is vanochtend van start gegaan. Het assiseproces over de parachutemoord. En daar horen ook topadvocaten bij. Zoals bijvoorbeeld chef Vermassen.
Je gaat me niet meer horen, geen enkele keer. Mevrouw Klottemans heeft gevraagd dat alles sereen zou verlopen en in de rechtszaal. Hopelijk doet ze dat zelf ook, maar dat is ons probleem niet.
Vic van Aalst, die de beschuldigde verdedigt, Els Klottemans, spreekt wel nog.
Ik ga spreken als er moet gesproken worden. Ik ben het wel volledig met hem eens dat dit proces zeer sereen moet worden gevoerd. Dat willen wij dus ook bekomen. Maar als ik denk dat er moet gepraat worden, dan zal ik praten.
Ze zouden eens moeten leren van een proces sereen te laten verlopen in de rechtszaal en geen een oorlog te voeren daarbuiten, want hier zijn twee processen gevoerd. In de rechtszaal en op straat. En dat was allemaal tegen ons, want we hadden niks. Wel, dan ben ik ongelukkig.
Op de eerste vraag ja, op de tweede vraag ja.
Twee keer ja.
Gelegenheid had zij, maar veel mensen hadden gelegenheid. En wij denken ook dat dat argument volkomen verkeerd is ingeschat door degene die het onderzoek gedaan hebben.
De mythe was, als je geen bewijzen hebt, geen materiële bewijzen, heb je niets. Dat is een mythe. Als men dan, omdat jij je werk doet als advocaat van een burgerlijke partij, je gaat beschimpen. Ze kennen in Vlaanderen nog niks van profiling, dat weet ik ook. Maar dan moet je daar niet mee spotten, dan moet je dat studeren, dan zult je dat ook kennen.
De Gazet van Antwerpen pakt uit met doodsbedreiging voor chef Vermassen.
Ik had liever gehad dat dat niet gepubliceerd werd, maar het is spijtig genoeg juist. En ik hoop dat de hetze tegen mijn persoon mag stoppen.
Laten we het eens even hebben, Walter, over een paar woorden die mij opvallen in wat we hier hoorden. Voor eerst was er het woord sereen, dat door beide advocaten heel vaak in de mond werd genomen. Als dit proces Klottemans één ding niet was, dan was het wel sereen, toch?
Absoluut.
Had dat te maken met de rol van de pers, denk je?
Ja, met niet alleen de rol van de pers, maar ook, ik vind advocaten die dan een fout gemaakt hebben en ook zij die beslist hebben dat dat allemaal kon. Het beste voorbeeld is dat de pleidooien live mochten gebracht worden, waarbij dat de man, ik dacht Leo Stoops van de VRT, gevraagd had aan de advocaten, wilt gastublieft ook tijdens uw pleidooi eens in de camera kijken. En Leo Stoops zegde, en men heeft het dan ook nog gedaan ook, ja, als je natuurlijk dat krijgt in een proces, dat het belangrijk is dat dat pleidooi uiteindelijk op de buis komt en in beeld kan gebracht worden, dan zit je natuurlijk op het verkeerde rijvak. Het gaat over de zaak zelf. Je moet mensen trachten te overtuigen met eerbare, met goede argumenten die uit het dossier komen. Dus dan spreek je niet meer over een sereen debat. Dat is er niet meer. En dan zit je ook met de mogelijke beïnvloeding door mensen die allemaal een mening hebben en die vooral niet gehinderd worden door kennis van het van het dossier. En dan krijg je natuurlijk ja, de mogelijke beïnvloeding naar de mensen van de jury, naar de beroepsrechters. En als er nu één zaak niet mag gebeuren, dat zegt men ook bij de aanvang van zo'n proces, dat is beïnvloeding. Omdat je alleen mag voortgaan op de elementen die daar tijdens die procesweken gebracht worden. Die visu daar op de getuigenbank aangebracht door de verschillende partijen. En dat is hier compleet niet gevolgd geworden. Ik zou bijna zeggen, ja, door niet één der partijen. Niemand moet hier zeggen, ja, ik heb het sereen gedaan. Dat is niet sereen gedaan. Dus,
Als je in functie van de journalistiek zeg maar bijna een scenario gaat schrijven voor dat proces, ja, dan wil je ook dat de afloop bijna, ga je die bijna dicteren.
Ja, dat is natuurlijk, ja, je kan de mensen van de media niet kwalijk nemen als ze proberen om daar zo dicht mogelijk bij te geraken, om iedereen in de lens te doen kijken. Ja, dan is het natuurlijk aan de mensen die in de lens kijken om te zeggen, nee, no go, dat gaat niet, maar dat is hier niet gebeurd. Dus ik had daar wel een slecht gevoel bij. Ja.
Een woord wat we hier ook hoorden was profiling, het daderprofiel. Zijn er in België dan zoveel specialisten die dat kunnen, zo'n profiel? Ik heb het idee dat het vaak meestal achteraf gebeurt, weet je, dat ze dan wel kunnen. Maar
ik denk dat er heel voorzichtig moet mee omgesprongen worden. Ik denk dat dat nuttig kan zijn in de fase van de opsporing en dat je daar effectief een aantal technieken voor hebt om dat goed in beeld en in kaart te brengen. Maar nadien heeft dat niet zoveel zin meer, behalve dan om eventueel ja, de achtergrond van de dader of van het slachtoffer te schetsen en zegt, ja, die persoon heeft zulke persoonlijkheid, dat blijkt uit psychiatrische en psychologische rapporten, maar dat is zo beginnen een eigen leven gaan leiden in dit proces, waarvan dat ik zeg, ja, is dat niet echt over het paard getild. Hè?
Wat ik ook hoorde was dat er, we weten het allemaal, dat die haatgroep is opgestart tegen meester Vermassen. Heb jij wel eens last van haatmails?
Waar niet zoveel, af en toe krijg je een bericht via de mail, maar dat valt allemaal mee.
Ik kan me voorstellen dat er toch heel veel mensen vaak boos zijn op een advocaat.
Ik tracht die dan ook allemaal te beantwoorden. Iedere mail die binnenkomt, ook al is die niet heel lovend, tracht ik te beantwoorden. Als het natuurlijk ja, een soort van polemiek wordt die nooit kan ophouden, ja, dan stop ik er wel mee. Maar ik denk dat het van belang is van de mensen op een toegankelijke manier een en ander te duiden. Ik denk dat dat een goede zaak is. Dat is dan wel weer iets goed dat de media heeft teweeggebracht. Dat is dat er af en toe op een toegankelijke manier gepraat wordt over dingen die vroeger binnen de Ivoren Toren van justitie bleven. Dus ik pleit wel voor toegankelijkheid. Ik denk dat justitie veel te lang een soort van pleinvrees heeft gehad om naar buiten te komen met zaken waar dat de publieke opinie recht op heeft.
Is het ook niet een beetje doorgeslagen, Walter? Dat wat je vroeger hoorde en zag in Amerikaanse series van I'll sue him. Zoals in Amerika, dat er voor het kleinste, geringste ding wordt er naar het gerecht gestapt. Is dat niet
Ik denk niet dat we zo ver zijn als in Amerika. Ik denk ook dat we een aantal drempels hebben ingebouwd om dat niet zo gemakkelijk mogelijk te maken. De rechtsplegingsvergoedingen zijn ook zo verhoogd. Dus ik zie dat niet zo onmiddellijk. Als je de vergelijking effectief doortrekt met Amerika, zitten we daar absoluut niet.
Oké, als er mensen thuis zijn die willen meepraten met ons, die het met Walter eens zijn of niet eens, touché@radio1.be, dat is het adres.
Radio 1. Touché. How fickle my heart and how woozy my eyes. I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Lend me your hand and we'll conquer them all. But lend me your heart and I'll just let you fall. Lend me your eyes, I can change what you see. But your soul you must keep totally free. Ha, ha, ha. How fickle my heart and how woozy my eyes. I
I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Ha, 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 ha. In these bodies we will live, in these bodies we will die. Where you invest your love, you invest your life. In these bodies we will live, in these bodies we will die. And where you invest your love, you invest your life.
Het ruikt opeens naar ruitjes, hemden en stro in de studio. Dat moeten dan Mumford & Sons zijn. Touring Mobilis meldt een defecte vrachtwagen op D40 van Luik naar Brussel in Bertum. De rechterrijstrook is er versperd. Het is ondertussen 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Veel bussen van de lijn rijden met vertraging, vooral op kleine wegen in Limburg, Vlaams-Brabant en het zuiden van Oost-Vlaanderen. Op de weg zijn er weinig problemen gemeld en het treinverkeer verloopt normaal. En de kritiek op de soepele regels voor kleine bouwwerken klinkt alsmaar luider. Sinds kort is daar geen vergunning meer voor nodig, maar de meeste stedenbouwkundige ambtenaren van de gemeente vrezen voor verwarring en voor nog meer overtredingen.
Radio 1.
Met 1 mee.
Touché.
een cybermensje. Ellie Goulding en Under the Sheets. Bij dit weer geen betere plek om te zijn, denk ik. Of in deze studio, in ieder geval in het gezelschap van Walter van Steenbrugge. Walter, nog eens goedemiddag. Wat heeft je vooral blij gemaakt dit jaar?
Enfin, op professioneel vlak zijn er een aantal zaken geweest die mij altijd zullen bijblijven. Ik dacht dat 12 oktober, dat was de dag dat het Hof van Cassatie zegde dat die arresten van de Kamer van Inbeschuldigingstelling die te oordelen hadden over de al of niet geldigheid van het bewijsmateriaal dat men in beslag genomen had in het aartsbisdom. En bij meneer Daniels, dat die arresten hadden dat gezegd, het is niet geldig. Hof van Cassatie heeft die arresten verbroken voor ons, voor mijn kantoor. Voor mezelf was dat echt iets heel bijzonders, omdat we eigenlijk, ja, we waren niet gekend, we waren niet gehoord in de rechtspleging voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Dus men heeft dat eigenlijk clandestien gedaan in volle zomerperiode. Wij vonden dat zo erg dat we dan zijn beginnen brieven schrijven voordien, tijdens die procedure, ook erna. En dan hebben we het idee gekregen om dan toch ja, cassatieberoep aan te tekenen. Wij konden dat normaal niet. Want stel u voor dat u morgen, omdat je door het rood gereden hebt, dat je een vonnis tegen u krijgt, dan kan ik als derde partij nooit beroep aantekenen tegen uw vonnis. En dat hebben we wel gedaan in de zaak van de ongeldig verklaring van dat bewijsmateriaal. En toen het Hof van Cassatie zich daarover gebogen heeft, over ons cassatieberoep, en gezegd heeft dat die arresten dan toch ongeldig waren, dat was echt een pracht van een dag, omdat we eigenlijk met een aantal mensen een beetje ons vertrouwen kwijtgeraakt waren. Dat we zeggen, ja, is dat nu mogelijk dat een instituut als de kerk dan toch zo'n invloed heeft op het justitieel apparaat? Ik kon dat niet geloven dat dat nog mogelijk was in 2010. En de dag dat het Hof van Cassatie dat uitsprak, ja, dat is iets wat bijblijft. Dan ben je echt intens gelukkig, omdat je ja, dan toch dan op een heel eigenzinnige manier dat hebt weten af te dwingen. Dus dat was een mooie dag. En 12 november, en herinner ik mij ook zeer goed, dat was eigenlijk een maand nadien, dat was op een vrijdagnamiddag, toen dat we het bericht binnenkregen dat het Hof van Beroep in Brussel eigenlijk ja, onze cliënt Ilio Keijsen terug op de fiets zette. En dat was natuurlijk ja, een beetje David tegen Goliath. Dat was de coureur uit Gent tegen het oppermachtige UCI. En dat was natuurlijk ook een heel leuke uitspraak, omdat we, om het op zijn koerstermen te zeggen, we kwamen van ver. En we zijn er dan toch over gegaan in de laatste rechtlijn. Dus dat was leuk. Wat mij dan ook is bijgebleven. Ja, want we krijgen nogal wat kommer en kwel over ons heen in berichtgeving. Dat was de bevrijding van de Chileense mijnwerkers. Hè. Ik herinner mij de ogen, de zwarte, gitzwarte Chileense kinderogen. Dat was wel heel leuk om dat te zien. Want ja, zoiets hartverwarmends, dat doet deugd en dat geeft aan iedereen, ook al ben je er niet onmiddellijk bij betrokken, maar dat doet iedereen deugd, denk ik.
Ik zal je nog een plezier doen, we hebben daar beeld bij zelfs op de radio.
Here we go. There it is. Bravo, success. He's made it to the surface. Tears, as you would expect, tears of joy from his son. Okay, now let's see if that door that they've had some problems with is going to work, but I suspect it will. There he is. Look at that. There we go. Wearing those sunglasses to protect his eyes. Could a father and son's hug be any sweeter?
Ja, opeens waren mijnwerkers weer kompels, maar ze kwamen wel boven de grond. Weet je nog, als er zo'n mooie dingen gebeuren, als je zegt van ja, nu voel ik me goed, nu ben ik gelukkig. Wat voor weer het is die dag? Bijvoorbeeld bij zo'n Ilio Keijsen, als je die melding dan krijgt, weet je, onthoud je nog van...
Ja, ik weet nog perfect alles. Ik weet waar ik zat en zo. Ja, dat toch zijn wel momenten dat het hart bijna blijft stilstaan. Omdat je hebt daar zoveel energie in gestoken. Ook opnieuw met de groep. Je bent dan heel blij dat je aan je team van advocaten dat kunt melden. Ja, dat doet enorm veel deugd. En dan blijven die randomstandigheden ook bij. Dat is, ja, dat is zo. Mm-hmm. Dat doet iets met de chemie, denk ik, in het hoofd, in het lichaam. En dat ook de dag dat het Hof van Cassatie dat besliste, dat je dat kunt melden aan de slachtoffers van dat seksueel misbruik, om te zeggen, nee, operatie Kelk is niet dood. Mm-hmm. We kunnen er opnieuw tegenaan.
Dat is een deel waarschijnlijk van die vreugde van dat te kunnen melden.
Je krijgt natuurlijk heel... Je krijgt veel meer natuurlijk slechte tijdingen dan goede tijdingen. Maar je trekt je vooral op aan die goede zaken, aan die hartverwarmende dingen. Die heb je ook nodig, anders gaat het niet meer. Ik denk ook dat je dat aan je team moet kunnen overbrengen. Van kijk, dat zijn nu de vruchten die we kunnen plukken van ja, toch echt buitengewoon veel inspanningen. 's morgens, 's avonds, 's nachts. En dat loont dan, dat is dan leuk. En dan moet je ook eens kunnen ontladen. En dan, dat blijft bij.
Mm-hmm. Wat je ontroerde, Walter, zei net was die zoon die zijn vader terugziet daar in Chili. Heb jij zelf kinderen, vroeg ik mij af?
Nee. Maar wat mij toen is bijgebleven, dat ik dacht van kijk, het is zo dat het zo belangrijk is dat je vader en moeder en best alle twee samen rondom je krijgt. Als ik nu iets geleerd heb in de loopbaan aan de balie, dan is het wat de Franse filosofen zo mooi zeggen, le grain et le terrain, het zaadje. En de omgeving waar het zaadje moet opgroeien met regen, met zonneschijn, aanmoedigingen, dan ook correcties in het leven. Dus als ik die Chileense kinderogen zag en de blijdschap dat vader er terug was en dat vader nog zo'n belangrijke rol zal kunnen spelen in het verder leven van die jonge mensen, dan is dat echt geweldig. En dan overvalt er iets van, ja, dat is echt goed dat gebeurd is.
En dan zie je, dat komt ook goed met die mensen, ja. Waarmee kan je lachen? Want ik kan me voorstellen dat je dat af en toe wel nodig hebt in jouw stresserende bestaan.
Dat is superbelangrijk. Humor moet er altijd zijn. Als je altijd serieus bent, ja, dan denk ik dat je in een soort van sleur gaat vervallen. Gaat je het ook. En zeker als je te maken hebt met de emoties van mensen, als je bijna alle dagen in de gevangenissen zit en je krijgt daar gekneusde, gekwetste mensen voor u, dan moet absoluut moet er humor bij komen. En ja, ik haal mijn humor mosterd meestal bij Kamahurka. Dat is een van mijn dichtste vrienden. En ja, dat zijn voor mij echt leuke momenten. Als we bijvoorbeeld samen gaan joggen en tijdens het joggen, ja, dan vertelt hij zaken waar dat je zelf nooit aan gedacht hebt. Hij keert voortdurend de dingen des levens om. Ja, je hebt daar nooit rekening mee gehouden en dan zie je dat. De anderen kijken en dan moet je eigenlijk voortdurend lachen. Dus lopen en lachen samen, dat is een combinatie die lukt.
Ja, en met Kamal helemaal. Hij is hier trouwens nu vrijdag te gast.
Ja, ik heb het vernomen. Ja. Het doet mij heel veel plezier.
Ik verheug mij er ook al op.
What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride.
pony, let the spinning wheel fly.
Ik weet niet of de blokfluit ooit populair geweest is in de muziek, maar blijkbaar wel. Blood, Sweat and Tears was het met de spinning wheel. We kunnen er een wedstrijd van maken, Walter. Van welk jaar was dit nummer? Hè? Mensen gaan sowieso mailen, omdat wij het niet weten. Wij gokken alleen maar. Maar jij weet wanneer je het gekocht hebt.
Ik dacht dat ik het gekocht heb begin de jaren 70. En ik herinner mij nog dat het was in de enige muziekhandel in Oudenaarde.
Ja?
En dat was een singeltje. Mm-hmm. En ik dacht dat de prijs 25 Belgische frank was of zo. Ja. Het kan iets minder geweest zijn ook. Mm-hmm.
Maar het waren boeiende tijden in elk geval.
Maar dat waren echt ook heel leuke tijden, ja.
De voorbije 2,5 jaar lieten 100 veelzeggende mensen op zondagochtend diep in hun boekenhart kijken. Het beste uit 100 keer Friedel hoor je op zondag 2 januari. Met de leukste fragmenten.
Het is een beetje denken aan een rare ziekte. Ik zit met een novelle.
De strafste bekentenissen.
Jeroen Brouwers geeft u wel eens een boek cadeau?
Nooit.
Echt?
En de laatste woorden.
Karel van Miert, het boek heb je niet meer.
Nee, er hangt een heel verhaal aan vast.
Het beste uit 100 keer Friedel, zondag 2 januari, na het nieuws van 9 op
Radio 1.
Niet dat ik ze nooit gezien heb, die hindes op stiletto's. Uit Brasschaat of de Dansaarstraat of andere ghetto's. Niet dat ik nooit gedacht heb aan de adrenaline kick en dat je van seks niet doof wordt. En eigenlijk ook niet dik. Leo Tolstoj schreef geluk verveelt altijd. Dus heb hooi voor drama en blessure tijd. Maar tegelijk twijfelde ik ook. Word maar eens wakker voor het leven naast zo'n spook. Want een echte man herkent een echte vrouw in een oogopslag. En dan bedoel ik echt een echte, niet de bimbo van de dag. Voor een echte vrouw doet een echte man alles wat hij kan. Niet van daar wil ik wel eens over, en dat was het dan. Ik had vaak een soort geluk, dat is nog zoiets. Ik kon ze toch niet krijgen, dus werd het maar niets. Maar stel dat ze voor je vielen als regen op een dak, bleef je dan nog steeds die steriele, niet te breken door het dak. Oh, Anna Karenina, nog aan toe. De wereld is geluk hartschroom. Wakker voor het leven na zo'n spook. Want een echte man herkent een echte vrouw in een oogopslag. En dan bedoel ik echt een echte, niet de bimbo van de dag. Voor een echte vrouw doet een echte man alles wat hij kan. Niet de bimbo van de dag.
En een echte man belaat een echte vrouw misschien wel vooral. Met zijn zwaktes en onzekerheid, toch in mijn geval, toch in mijn geval.
Bart Petersen, het toeval wil, en dat is echt waar, dat dit nummer een echte vrouw heet, maar ik heb in jou, Walter, altijd al een hang naar schoonheid en esthetiek vermoed. Hou jij van mooie dingen?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Weet je, op alle vlakken, in de muziek ook. Muziek heb je en stem en heb je tekst. En dat, muziek kan heel passioneel zijn. Je kan ook genieten van een prachtig doelpunt. Mm-hmm. Ook mooie literatuur en zo, mooie mensen.
Ja. André de Smet, dat Oudenaarde, die mailt op touché@radio1.be en die wou eigenlijk weten wat jouw muziek is.
Ja, misschien niet zo voor de hand liggende muziek. Ik ben nogal een fan eigenlijk van Elliot Murphy. Door vele mensen denk ik niet zo gekend. Maar dan toch echt een vroegere topper geweest in de States. Die nu momenteel woonachtig is in Parijs en vaak naar ons, naar onze contraien komt. Gary Rafferty, ik zie dat hij straks...
Speciaal voor jou op verzoek.
Dat is heel mooi met de veelzeggende titel Life Goes On.
Ja.
Dus een beetje dat soort van muziek toch. Hè?
Mm-hmm. En verder als jij... wil ontspannen, ga je dan op reis en waar ga je naartoe? Of is daar de ruimte niet voor om je hoofd op die manier te maken?
Ja, toch wel. Ik tracht vaak te reizen en liefst dan naar het zuiden. Ik ben nogal iemand die de warmte opzoekt en ook de zon heel graag heeft. Voor het overige kan ik wel heel veel zaken kwijt binnen de sport. Als je dus heel drukke dagen gehad hebt, is heel belangrijk, denk ik, van een goed evenwicht te hebben tussen het professionele leven en het privéleven.
Wil je dan zelf aan sport doen?
Ja, absoluut. Ik denk, als men mij zou melden dat ik dat niet meer zou kunnen, om de een of andere reden, dan zou dat echt wel heel erg zijn, omdat ik geloof dat je veel zaken die emotioneel nogal beladen zijn, dat je die echt goed kwijt kunt bij het joggen, bij het lopen, mm-hmm. ook bij het voetballen, het spelelement, dan ben je eigenlijk alles kwijt. Dan kun je niet op andere dingen denken. Dus sport is heel belangrijk.
Heb je een club waar je in speelt? Of is dat...
We hebben een kantoorploeg. Wij spelen al 16 jaar in een echte competitie. En wij zijn echt wel fier dat we al een aantal keer een kampioen hebben kunnen spelen. Dus het is ook heel belangrijk voor het goede cement binnen het kantoor. Het zijn allemaal spelers van binnen het kantoor. En dan gaan we echt samen shotten en daarna gaan we samen een pint drinken. En dat is echt van belang. We doen dat 16 jaar.
Ja, en leer je elkaar dan ook kennen van zo... er is er altijd wel eentje bij, weet ik, die een beetje vuil speelt?
Ja, het is ook zo dat wanneer er af en toe eens een plooi ligt tussen medewerkers en zo, dat die plooien dan echt glad gestreken raken onder de douche tijdens de babbel achteraf. Ik denk dat echt sport voor mensen die in team werken, dat bijzonder, bijzonder belangrijk is.
Mm-hmm. Win je dan graag?
Absoluut.
Kan je tegen je verlies?
Ja, dat ook. Maar het is zoals met iedere zaak die je aanneemt. Je moet het doen als dat het voor je eigen is. Echt het maximum eruit halen. De cliënten vragen dat ook. En dat is ook maar meer dan terecht. En als je de korte broek aandoet en je stapt het veld op om te spelen, dan ga je voor te winnen. En ik vind... En je kunt dat echt met fair. Je moet dat met faire middelen doen. Ons ploegje heeft de naam artikel 6. En dat artikel 6... spreekt op het artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Fair trial, dus ook fair play in de sport.
Mm-hmm. Als ik jou zie, dan denk ik van Walter, die woont vast ook mooi. In de zin van, ik denk dat jij ook belang hecht aan je omgeving waarin je woont, waarin je werkt.
Mm, dan heb je het bij het recht eind, ja. Ja, ik moet zeggen dat de plaats waar dat ik gehuisvest ben met mijn partner, dat het heel belangrijk is. Ja.
Ja, schoonheid is daar ook.
En vooral ook rust. Hè. Rust, ja.
Dat brengt automatisch rust waarschijnlijk.
Ja, dat evenwicht is superbelangrijk. Privé-tijd, professioneel leven, dat is... ik zeg het daar straks nog aan de researcher ook. Als je naar de zittingszaal gaat, dan moet je goed in je vel voelen, goed uitgerust zijn, een beetje asseet zijn en goede thuisbasis hebben, zeer belangrijk.
Ja, en je zit ook uren in de auto. En dan komen we zo toch weer bij de autoradio, denk ik, bij je cd-speler, Jerry Rafferty.
Absoluut.
Ja, die, vertel eens.
Voor mij is dat heel belangrijk. Ik zeg, voor mij is het heel belangrijk dat er passie bij te pas komt, bij alle dingen die ik tracht te doen. En in de muziek, de stem is iets heel intiems, dat komt van het binnenste van je lichaam, de stem. Als je dan ook nog teksten hebt die echt heel veel zaken kunnen zeggen en je kunt daarnaar luisteren, dan geeft dat adrenaline. Als je dan naar een volgende zaak moet gaan en je hoort een prachtig nummer, dan geeft dat kracht. En dat is belangrijk dat je dat inderdaad dan ook doet op de plaats waar je zijn moet.
En dit is zo'n nummer, Life Goes On. Absoluut. Cherry Rafferty.
Radio 1.
Meteen mee.
Touché.
Jerry Rafferty, toepasselijke Life Goes On. Het is een nummer en een artiest die Walter van Steenbrugge troost brengt onderweg, maar ook vooral veel energie als hij in de wagen zit van de ene zaak naar de andere. We praten zo met hem verder, maar dit is Baby Bangkok, coming up.
Coming up.
Barbie Bangkok, de Talking Heads van hier. Met Walter van Steenbrugge gaan we door, hart, beenhart, over de kerk en over zijn goede voornemens voor 2011. Na het nieuws van 12 uur. Tot